Het eerste boek van de Bijbel, Genesis, waarvan het hoofdstuk 19, de versen 12 tot en met 23. Ik noemde u Genesis 19, vers 12 tot 23.
Toen zeiden die mannen tot Lot, wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochters, en allen die gij hebt in deze stad, breng hen uit deze plaats, want we gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heeren, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn zonen, die zijn dochters nemen zouden, en zeiden, maak u op, ga uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende, maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde, zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijn de vrouw, en de hand zijn de dochters, om de verschoning des Heeren over hem. En ze brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij, behoud u om uw levenswil. Zie niet achterom en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen, nee toch, heren, zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dit kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten, en zij is klein. Laat me toch derwaarts behouden worden. Is zij niet klein, opdat mijn ziel leven? En hij zeide tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren, waarvan gij gesproken hebt. Haast u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde, als Lot de Zoar inkwam.
Wij lezen, gemeente, enkele verzen in Lucas 17... waar ook onze tekst voor deze morgen staat, Lucas 17, en dan lees ik graag de vers 28 tot en met 34. Ik noemde u dus Lucas 17, vers 28 tot 34. Daar luidt Gods woord, desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zulver van de hemel en verdierf ze allen. Evenal zo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. De tekst is dan speciaal vers 32, gedenkt aan de vrouw van Lot. Lucas 17, vers 32. Wij hebben gemeente al heel vaak voor allerlei beelden gestaan, standbeelden. Elk dorp heeft er bijna wel een, van iemand die van grote betekenis is geweest. Zoals Vlissingen een standbeeld heeft voor Michiel de Ruiter. En zoals er zoveel zijn, het is goed dat wij dan nog eens met deze mensen, met de geschiedenis worden geconfronteerd, opdat wij denken welke belangrijke gaven zij van God ontvangen hebben. Een standbeeld, dat spreekt. In onze tekst staat ook een standbeeld en we komen bij dat standbeeld en dat is niet door mensen opgericht. Je kunt ook niet zeggen dat het nou zo mooi is, dat het artistiek gezien nu zo buitengewoon is. Het is een standbeeld, een wonderlijk standbeeld, kinderen. Een standbeeld niet van steen of van metaal, maar een standbeeld van zout. En dat is toch wel heel apart, van zout. Een zouten standbeeld, zo zou je het nog kunnen zeggen. En al kunnen wij dat nu niet meer waarnemen, maar God heeft dat toen in die vallei gezet. En daarom is er nu nog de Dode Zee. En wij moeten natuurlijk ook dit standbeeld wat God daar geplaatst heeft, goed in ons opnemen. Wij moeten de vraag stellen, wat heeft dat standbeeld ons nu te zeggen? God geef ons dat wij die vraag straks beantwoord mogen zien. Wij spreken dan tot u over een sprekend standbeeld. En dan gaat het in onze tekst over de dagen van Lot, de persoon van Lot en de vrouw van Lot. Een sprekend standbeeld bepaalt ons ten eerste bij de dagen van Lot. We zongen dat zo even. De Heere zag alom of er één was die hem zocht, maar hij vond er geen. Wel in Sodom was het zo, Abraham had de vraag gesteld, Heere, als er nu nog eens 40 zijn. 40, dat is toch niet te veel. Maar 40, er waren er geen 40 en hij daalde af. 10 waren er tenslotte ook niet. Dus het was heel donker in Sodom. En dat wordt ons hier in de tekst ook wel voorgesteld. De Heere Jezus spreekt over zijn dag. De dag van de Zoon des Mensen. En die dag zal zijn verschrikkelijk als die dag aanbrengt, want dan gaat de zon niet op, maar dan flitst de bliksem door het zwerk. En dan is het vreselijk van oost naar west, dan zal die dag in zijn volle hevigheid, in zijn majesteit doorbreken. Die dag. En we zouden zeggen wel, die dag is alles anders dan voorheen. Toch gaat de Heere een verbinding leggen met de geschiedenis. We moeten weten namelijk dat in de geschiedenis alles zich herhaalt. We zouden zeggen, wij leven in een tijd zo modern. Zulke geweldige middelen hebben wij wel. Daar is toch in het verleden niets mee te vergelijken. Maar de zaligmaker gaat zelfs zijn dag vergelijken met een hele oude geschiedenis, de dagen van Lot. Toen speelde dezelfde dingen. En ze zijn er ook nu nog. Altijd weer in het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. De dagen van Lot, wat waren dat dan toch voor dagen? Dagen die ook hun profetie inhouden voor onze tijd. Eigenlijk moet je zeggen, het valt mee. Het is heus zo erg niet wat ze deden. Want wij hadden verwacht dat de gruwelijke zonden van Sodom, dat die hier zouden worden uitgemeten. En dat de Heere zou zeggen, wel, het was zo verschrikkelijk goddeloos. Je kon niet meer over de straat gaan. En het was allemaal bar en kroeg en drugs en verslaving. Het was één brok goddeloosheid. Als dat zo geweest was, gemeente, dan had het bij ons nog wat verder weggestaan. Dan hadden wij natuurlijk als gemeente wel kunnen zeggen, ach, daar zitten wij, in dat spoor gaan wij toch niet. Het is toch niet zo dat wij nu zo diep gezonken zijn als die verschrikkelijke mensen in Sodom. Nee, de zaligmaker geeft nu eens een heel andere typering. En je zou eigenlijk zeggen, wat hebben die mensen nou eigenlijk misdaan? Er staat, zij aten en zij dronken. Het leven kan niet bestaan zonder dat. Zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Je zou denken, het waren ondernemers. Het waren mensen die er tegenaan gingen. Was dat nou allemaal zo verkeerd? Je moet eerst kijken wat er niet staat. Als dat nou je leven is, als nou in je rouwadvertentie straks zou moeten staan, hij had een geweldige zaak. En hij deed veel voor de medemens. Een buitengewoon bruisende energie. Als dat er nou alleen zou staan, wel, dan zou je moeten zeggen, dan heb je toch het voornaamste gemist. Want het eigenlijke leven bestaat in wat anders. Dat ligt in de dienst van God, in zijn geboden, in zijn woorden, in het onderhouden van zijn wegen. Dat is toch het echte leven, dat ze u kennen, zegt de Heer Jezus. Maar helaas, ik kan dat niet eens vinden in deze opsomming. De Heere geeft nochtans een heel, je zou zeggen, een heel ordentelijke indruk van die mensen. Het zouden wel mensen kunnen zijn, ze zouden ook wel in Nederland kunnen wonen zo. In Nederland, wel, daar is inderdaad veel goddeloosheid. Maar toch ook in Nederland is er nog veel waarvan je zegt, er zijn nog veel nette mensen. Ook die niet naar de kerk gaan. Mensen die nog lijden aan de neergang van de maatschappij. Mensen die het goede nog in zich hebben. En daar zijn we toch ook wel blij mee. Je zou zeggen, dit kon heel Nederland zijn. Misschien kun je ook wel zeggen zelfs van veel kerkmensen dat wat hier staat, het komt ook wel dicht bij ons. Eten en drinken. Kopen, verkopen. Bouwen, planten. Wie doet het niet? Dus ze zouden ook nog wel misschien in de kerk kunnen zitten. Het zouden ook nog wel mensen kunnen zijn met een vleugje godsdienst. Ze komen heel dichtbij en ze zeggen, hé, hoe is jouw leven? Je eet. Je drinkt, ja, dat doe je toch allemaal? Je koopt, je verkoopt. Je bent bezig te bouwen en te planten. Je zaak, je gezin, noem maar op, al die dingen, je doet ze toch. Eigenlijk hebben wij niet zoveel verschil. Of heb je nog wat anders? Of is er in je leven nog iets wat radicaal boven de zaken uitspringt? Is er nog iets in je leven dat oneindig veel beter is, waarvan je zeggen kunt, van beter dan dit tijdelijk leven is? Uwe goedertierenheid. Als dat niet zo is, als wij gewoon mensen zijn, als wij nette mensen zijn, maar eigenlijk en feitelijk nog zonder het leven met God, dan komen die dagen van Noach toch wel behoorlijk dichtbij. Ik denk dat de Heere dat bedoelde. Dat de Heere wilde zeggen, je moet als kerkmensen nou niet gaan denken dat jullie daar nou ver bovenuit staan. Dat zou je wel kunnen zeggen als ze allemaal zo goddeloos waren en als dat beschreven werd, maar nou moet je maar zien, ze staan vlak bij de dagen van Lot. En die dagen komen ook in onze tijd ontegenzeggelijk duidelijk terug. De dagen van Lot. En dan gaat het ten tweede om de persoon van Lot. Want ja, Lot, ja, hier staat niet gedenk aan Lot. Hier staat niet gedenk aan Lot. Dat had er kunnen staan. Als dat er nou eens gestaan had, dan was het toch een beetje vreemd geweest. Ik hoop dat nader te verklaren. Lot was iemand die heel ver ging in de toenadering tot de wereld. Lot was een man, je moet wel zeggen, hij zocht altijd de grens op. Tegenwoordig zeggen we dat wel eens van kinderen. Ze zoeken de grenzen op. Ze kijken hoe ver ze gaan kunnen. Nou, gemeente, Lot was ook iemand, Lot zocht altijd weer de grens op. Hoe ver kan ik nou gaan in het leven zonder God? Dus er staat niet gedenk aan Lot, want dan had de Heere, dan hadden wij misschien wel gedacht, nou, ach, die Lot is er toch ook gekomen? Ja, met zijn hakken over de sloot, maar hij is toch in de hemel? En Petrus zegt toch, de rechtvaardige Lot? Dan hadden wij het misschien van een wat te makkelijke kant bekeken. Maar nu zegt de Heere, denk eens aan de vrouw van Lot. Maar goed, als je getrouwd bent, dat weet u wel als echte lieden. Je bent getrouwd, dan kun je dat niet te veel van elkaar losmaken. Je kunt niet over mevrouw A spreken zonder, ja, met wie is die vrouw getrouwd? Dus nou gaat het ook om de persoon van Lot. En dan moeten wij zeggen, ja, Lot was toch wel iemand, je kunt daar wel veel respect voor hebben. Want toen Abraham uit Ur ging, die mooie stad, met al die beschaving, die cultuur, toen ging Lot mee, hij was maar neef. Je zou zeggen, dat had hij helemaal niet hoeven doen. Maar Lot is kennelijk toch geïmponeerd door de geloofsgang van zijn oom. En hij is zomaar helemaal meegegaan. Hij ging mee naar die onbekende toekomst. Dat is geweldig. En dan kan ik me voorstellen dat Petrus zegt, de rechtvaardige Lot. die zijn ziel kwelde in Sodom. De rechtvaardige Lot. Toch wel iemand. Je moet toch wel zeggen, ja, die Lot. Lot had toch wel wat. Had iets gezien van de Heere, van zijn woord en van zijn dienst. Maar anderzijds moet je ook weer zeggen, ach, het ging met Lot toch niet goed. Je kunt toch merken, gemeente, dat Abraham de eigenlijke roeping had. En die roeping had Lot persoonlijk niet. De Heer had Lot niet uitgeroepen. Abraham wel, ga uit uw land. Hij was meegegaan. Hij was niet een meeloper, dat kun je niet zeggen. Hij was wel gegrepen door het ideaal, maar hij miste toch die diepe persoonlijke overtuiging van zijn oom. En dat zie je bijvoorbeeld al, onze kinderen kennen de geschiedenis wel, jongens en meisjes, dat zie je al. Als bijvoorbeeld ze daar staan in 14 voor die vallei. En als ze kiezen moeten, en dan gaat die Abraham in zijn voorbeeldig optreden, dan gaat Abraham zeggen, nou Lot, kies jij maar, jij mag eerst kiezen. Had nooit zo moeten gaan. Natuurlijk had die Lot moeten zeggen, nee oom, het is toch uw God en het is toch uw zaak en u hebt toch de belofte. Maar dan gaat Lot, hij kiest voor zich de ganse vlakte der Jordaan, het zag er geweldig uit, er staat de Hof van Eden, het leek een beetje op het paradijs, gewoon volmaakt. En dat heeft Lot in een zeker opzicht de das omgedaan. Het zag er allemaal zo buitengewoon mooi uit en het kon niet missen en Lot trekt in die vlakte. Goed, dat was in de richting van Sodom, maar zei Lot tegen zijn vrouw, we gaan natuurlijk niet naar Sodom, want dat is een verkeerde stad, daar kunnen wij niet wezen. Wij blijven gewoon in dat heerlijke veld, in dat paradijs wat zich daar voordoet. Daar staat Lot, hief zijn ogen op en dan ziet hij dat. En later staat er, dat de Heere tegen Abraham zegt, Abraham, hef nu uw ogen op. Een groot verschil of je het zelf doet, of dat de Heere tegen je zegt. Of je zelf de dingen taxeert, of dat je zegt, ja, de Heere heeft het mij laten zien. En zo ging Lot, zo begon het. En dan staat er, hij sloeg zijn tenten op naar Sodom toe, dat wil eigenlijk zeggen, hij ging steeds een beetje dichter naar Sodom. Ja, want die andere wei die was dan toch zo mooi met gras begroeid. En ja, natuurlijk, het was heel makkelijk. Als je daar je tent had staan, dan kon je vee daar weer grazen. En zo ging dat maar. En zo nam dat maar toe naar Sodom. Heel gevaarlijk, buitengewoon gevaarlijk. Echt het beeld van een heel moderne christengemeente. Zoals wij er in onze tijd toch ook zo heel veel hebben. Die langzaam maar zeker op Sodom, op de wereld aangaan. En dat gaat heel vanzelfsprekend. Ik heb het wel eens genoemd, emigranten die in Nederland komen, die zeggen, wat zijn jullie ver doorgeschoten. Maar wij hebben dat eigenlijk niet gemerkt. Wij hebben dat heel voorzichtig gedaan. Metertje bij metertje en pas. Voor pas, je hebt het echt niet in de gaten, gemeente. Toen ik in de stad Utrecht kwam, waar eigenlijk al te midden van die honderdduizenden mensen niemand meer naar de kerk ging. En ik wist dat dat een stad geweest was waar de kerk grote plaats had ingenomen, heb ik mij verwonderd vaak over de gedachte dat de mensen dat toch eigenlijk gewoon geaccepteerd hadden. Ze hadden de langzame ontwikkeling meegemaakt. Maar uiteindelijk is het zo. Je kunt, als je af en toe de zaken eens ziet, dan moet je zeggen, wat is hier gebeurd? Ik heb zondag gepreekt in een gemeente waar misschien 100 mensen zitten. Een prachtige kerk in Den Haag, een prachtige kerk waar godvrezende predikers zijn geweest. En ik natuurlijk, dat zal nog zo zijn. En die kerken die hebben uitgepuild in de steden, kun je zeggen, Rotterdam-West, Amsterdam-West, Den Haag-West, tot duizenden mensen toe. En nu zitten er 150 mensen. En die mensen die hebben nog de moed, moet u zeggen, om kerk te zijn. Maar als je daar dan zo eens komt na lange tijd, dan denk je, wat is hier nou gebeurd? En dat kan overal zo zijn, dat kan ook wel een Dan Woude zijn. Dat je op de kansel staat en dat je zegt, wat is hier nou gebeurd? Hoe is het nu met ons? Hoe is het met onze gemeente? 30 jaar geleden, hoe was de gemeente 30 jaar geleden? En hoe is het nu? Hoe is het met mij? Met ons? Wat is er met ons gebeurd? Er gaat Lot al maar dichter naar Sodom. Op een goede dag zegt hij tegen zijn vrouw, ja, waarom zouden we nou toch zo in de koude, in de onveilige natuur blijven? Laten we toch maar op in Sodom gaan wonen. We nemen een nette wijk, een mooi huis. En op die manier zullen wij toch wel trachten om ons daar enigermate te kunnen onttrekken aan de invloeden van Sodom. En daar zit Lot. Misschien wel op het kerkplein. Misschien wel op een plaats waarvan je zegt, nou, daar zit je heel goed, Lot. Dat kan weinig kwaad, maar hij woont er. En dat had hij nooit gedacht. Lot had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Je vader had misschien nooit gedacht, jongen, dat het zo ver met je komen zou. Dat zou kunnen. Dat geldt van u, dat geldt van mij. Wij moeten dat allemaal naar onszelf toehalen. Wat is er in Nederland veel veranderd? Lot, oh, Lot woont in Sodom. De kerk is in de wereld. En dat is toch een vreselijke zaak. Wonen wij in Sodom. En je ziet dat steeds maar aan Lot. Je ziet mooie dingen, zeker wel. Maar ik moet u eerst even die gang van Lot verklaren, waarvan je zegt, dat gaat toch niet goed, Lot. Want dan komen die engelen en die willen Lot dan nog uitzuiveren. En hij zegt het tegen zijn schoonzoons. Hij zou het tegen de jeugd zeggen, tegen jullie jongens en meisjes. Hij zou zeggen, pas op jongen, want de Heere gaat deze plaats verderven. En het gaat verkeerd met Sodom. Wel, en dat zegt hij tegen ze, maar ze kunnen het heel niet vatten. Ze lachen hem gewoon uit. Ze zeggen, man, je bent niet goed geworden. Lot in Sodom. En tenslotte, gemeente, moet het nog zo gaan worden, moet u zich toch indenken. We hebben het gelezen, hij vertoefde, dat is nou het beeld van zo'n christen. Hij aarzelt. Als ze op de sterfbed komen, vertoeven ze nog. Dan aarzelen ze nog. Dan kunnen ze de wereld eigenlijk niet loslaten. Ik heb eens gehoord van een man. En de dominee kwam bij hem. En die dominee zegt, laten we samen bidden. Maar dat deed die man niet. Hij hield zijn handen stijf dicht. Moet je denken, kinderen. Wat zou dat nou zijn? Hij wilde niet die handen in de handen van de dominee leggen. En toen werd hij later, toen hij stierf, toen was het zo, dan had hij de sleutel van zijn brandkast. Hij kon het niet loslaten. En dan denk je, zou het nou met mij ook zo zijn, met de dominee? Zou het met ons zo zijn? Kunnen we het? Ik denk op ons sterfbed, dat we daar toch maar voor bidden moeten. Dat aarzelen, dat al maar onszelf niet overgeven aan de Heere. Zo is het toch ook nu vaak met ons leven. Een vertoevende kerk, een vertoevende gemeente. En dan uiteindelijk, dan pakken ze hem bij de hand. Och, wat is God goed. Wat is de Heere getrouw, dat de Heere dat nog doet. Als wij er komen zullen, gemeente, dan is het niet omdat wij zo hard gelopen hebben, of denk je wel? Is het niet omdat ik nou zo graag wou? Omdat ik mezelf zo opengesteld heb voor de Heere. De Heere pakt zijn kerk bij de hand en hij leidt ze uit. Zo wordt de kerk behouden en zo wordt die kerk zalig. Desondanks hun brute onwil. Al maakt de Heere ze bij tijden ook zo gewillig. Trek ons en wij zullen u nalopen. Zeker, dat zal de Heer ook gewis en vast bevestigen en doen. En dan gaat Lot naar buiten. En dan is het weer die Lot. Want dan zegt hij, we hebben het ook gelezen. Dan zegt hij, oh Heere, de Heere zegt, je moet naar die bergen daartoe. Lot vond het te ver. Lot zegt, dat kan mijn hart niet meemaken. Heere, dat red ik nooit. Dat is toch wat. Er zijn mensen die zeggen, ja maar, Zoals dat in de Bijbel staat, als het zo moet, nou dan zal het voor mij niet zijn, dan kom ik er nooit. Dat is voor mij veel te zwaar, veel te moeilijk. Dan moeten er veel te grote offers vallen. Dan moet ik veel te hard lopen, heeft Lot gezegd. Heren, ik geloof dat mijn hart bezwijkt, ik kan dat niet. Hij was het eigenlijk met de weg van de Heren niet eens. Hij wou het toch een beetje dichterbij zoeken. Hij wilde eigenlijk, gemeente, op zijn eigen manier zalig worden. En hij zegt, Dat Zoar daar, dat ligt toch wat dichterbij. En heren, u begrijpt dat Zoar, dat stond onder het oordeel, maar uiteindelijk was het toch zo. Hij zegt, heren, het is zo klein, spaar dat Zoar, dat ik daar dan, dat red ik misschien wel. En zo wil Lot, je zou zeggen, op een wat makkelijker manier toch gespaard blijven. Nou, dat herkennen we wel. Wij allemaal wel. We zeggen, ja, dat denk ik ook vaak. Kan het nou niet wat minder? Niet waar, als je toch een weg moet gaan die zo zwaar is. Heren, kan het niet wat minder? Is ze niet klein, zegt hij. En dan zegt hij, oh, laat dat toch zo zijn. En weet je wat zo'n groot wonder is, kind van God? Dat zeg ik niet om het goed te praten, hoor, maar wel, de Heren doet dat vaak ook nog. De Heren heeft die Lot nog gehoord, de Heren zegt, nou vooruit, ga je maar naar Zoar. En dan komt daar die Lot in Zoar en dan is hij op zijn eigen manier veilig. En hij wordt gespaard, de Heer is nog zo langmoedig. Als de Heere, u en mij, als de Heere ons voor de volle kracht zou stellen geweten, dan zou er geen mens behouden worden. Maar nu neemt de Heere ook nog genadig al die zwakheden van een Lot en van een Abraham, en noemt u maar op. De Heere houdt ze niet aan die 100% volmaakte eis. In Christus heeft hij de weg der zaligheid ook voor zulke mensen geopend en vastgesteld. Dus dan is Lot in Zoar. En dan heeft hij, als ik dat nog allemaal zo vertel, dan zou je zeggen, nou, je gelooft toch niet, dominee, dat er voor die Lot hoop is. Nou, ik geloof het wel, want Petrus zegt dat de rechtvaardige Lot, moet je nou eens horen, dat die rechtvaardige Lot zijn ziel gekweld heeft bij het zien van de goddeloosheden en de gruwelen. Doe jij dat ook? Als je de krant leest? Aanrandingen, moord, doodslag, zulke kleine kopjes in de krant, hoor. Echt geen pagina nieuws. Maar dan zijn er weer mensen vermoord gevonden. En noemt u maar op de kleine letters waarin de voortgang van de zonde, de criminaliteit toekomt. Kwellen wij ons, gemeente? Kwelt het u? Ligt u wel eens wakker van? Hoe leef je in Nederland? Kwellen wij ons zoals Lot in Sodom, of vinden we het allemaal, nou ja, we hebben het misschien wel aanvaard en geaccepteerd en we zeggen, ja goed, we leven nou eenmaal in die tijd en zo moet het nou maar gaan. Lot kwelt zijn rechtvaardige ziel. Dat is toch wel heel wat. Dat is toch heel mooi, dat Lot zo ver nog komen kan. Je ziet, daar zit toch iets van God in. Ja, wonderlijk is het toch met Gods kinderen. Wat kunnen ze toch niet naar de uiterlijke schijn alles missen. En dat is het anderzijds toch zo. Daar ligt een kern van Gods genade in. Het wezen der zaak. De wortel der zaak, zegt Job. Die wordt in deze mensen gevonden. Want dan woont hij in Zoar. Dan geef ik nog eens even zo'n close-up van Lot. En ongetwijfeld iets heel moois. Dan woont hij daar in Zoar. En weet je wat Lot dan merkt? Hij had het gebagatelliseerd. Een kleine stad. Kleine zonde. Maar dan wordt zijn geweten toch aangesproken. En dan denkt Lot, het valt me toch tegen in Zoar. Kijk nou eens die burgemeester. En noem maar op die dominee. En kijk nou maar eens naar de mensen. En het gaat toch ook niet goed. Hier gaat het eigenlijk net als in Sodom. En hij wordt bang. Hij zegt, heren, hier moet ik maar niet blijven. En dan gaat hij zo eruit. Dat is toch heel mooi. Dat is zijn geweten. Hij heeft wat geleerd. Dat is een voorrecht. Als een mens wat leert. Als een mens leert uit het onderwijs van de Heren. Hij leert iets en hij zegt, ik durf hier niet meer te blijven. Het wordt me hier veel te benauwd. Veel te goddeloos. Ik moet zo eruit. Dus nou wordt het een man. Je zou bijna zeggen, nu gaat hij het klooster in. Het klooster in met die twee dochters. En dan hoef ik verder niet te gaan. Dan is het weer een treurige afloop. Maar je ziet die bonte mengeling Lot. Snap je nou? Als het nou eens gestaan had. Gedenk aan Lot. Dan had u, dan had ik misschien nog kunnen zeggen. Nou, als er nou voor Lot nog hoop is. Dan is er voor mij ook nog wel hoop. Lot. Als ik het moet typeren. Dan zou ik zeggen, Lot is een wedergeboren mens op zijn slechtst. Ik las in een meditatie het verschil tussen staat en stand. Misschien heb je het ook wel gelezen. Dominee van de Weert. En hij schreef dat iemand naar zijn staat in het ongeloof kan zijn, dat is niet best. Dan is je staat, je positie nog een en al ongeloof. Maar je kunt ook naar de stand in het ongeloof zijn. En dan zie je nou met Lot. Zijn staat was wel toch wel goed, die lag vast. Maar de stand van zijn leven was niet zo best. En naar de stand van zijn leven was Lot in de zonde, in het ongeloof. En dat zie je nu ook. Deze Lot, gedenk aan Lot, de wedergeborene, op zijn slecht. Oei, als ik naar die Lot kijk, dan zeg ik, bijna verloren, bijna. Bijna omgekomen. En Gods woord zegt, de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Dat wordt elke rechtvaardige, ook Abraham en Petrus en Paulus, die grote mensen, die worden nauwelijks zalig. Dat betekent nou niet dat ze, als het ware, dat het een dubbeltje op zijn kant is hoor. Dat betekent het niet, maar het betekent wel in die hevige strijd op leven en dood. Maar je zou van die Lot toch wel moeten denken, gemeente, ja Lot, och, als ik het nou als mens had moeten invullen, is het niet een heel dubieuze port. Bijna verloren. Dat is nou Lot. Dus had er nou gestaan, denk aan Lot, dan hadden wij misschien kunnen denken, nou dan is er nog wel hoop. Maar nu staat er, en dan kom ik tot de derde, de vrouw van Lot. Nu staat er, gedenk aan de vrouw van Lot. En als ik het daar nou over ga hebben, dan zeg ik, bijna, wat moet ik nou zeggen, dat kunnen we nou zelf al invullen. Bijna behouden. Een onwedergeborene, misschien wel op zijn best. Ze moet ook bij de hand genomen worden, net als de man, ze is niet anders als Lot. En ze gaat daar ook op die vlakte. En de Heer had gezegd, je moet niet omkijken. Kijk niet om, dat mag je niet. Dat moeten wij ook niet. Je moet niet omkijken naar het leven in de wereld. Maar goed, toen dat vreselijke gebeurde met Sodom, toen deze... Ze keek toch om, ze was niet los van het verleden, misschien. Misschien dacht ze aan de kapsalon, aan het modeshuis. Misschien dacht ze, dat is toch zonde dat het allemaal zo gaat met Sodom. Verschrikkelijk, ze keek om. Maar nu zeg je, was die vrouw dan innerlijk helemaal zo vol van Sodom? Dat weet ik niet, vast wel. Maar ze was wel uit Sodom uitgeleid. Wij zouden natuurlijk wel zeggen, gemeente, och, als je nou Sodom uit bent, dan kan het nooit meer verkeerd gaan met je. Dan sta je buiten de front, de vuurlinie. Dan sta je toch op behouden grond. Ze is uit Egypte uitgevoerd. Paulus zegt, ik wil niet, broeders, dat gewoon weten. Zei dat onze vaderen allen uit Egypte zijn uitgeleid door de wolk en de zee. Bijna behouden. Dat is toch verschrikkelijk. Je hebt gedacht, ik ben buiten. Je hebt gedacht, ik ben bekeerd. Je hebt gedacht, ik ken God. En wat zie je niet veel mensen. Wat zie je niet veel mensen. Toch weer omkijken. Ze grijpen weer terug. En ze zijn niet los van het oude leven. En ze komen weer in de oude gang terug. Het was zo veelbelovend met hem. Maar die vrouw, och, het viel toch allemaal zo bitter tegen. Bijna behouden. Sodom uit. En als dat dan gebeurd is, dan zeg je de Heere, maak buitengewoon onderscheid. Man en vrouw daar op de vlakte, maar ze ziet om. En dan moet je eens omdenken. Daar moet je eens op letten. Bunyan zegt dat en dat trof mij zo. En daar kwam ik ook eigenlijk bij die tekst maanden geleden. Dat Bunyan zegt, toen heb je niet gezien dat Lot omging. En dat hij aan zijn vrouw schudde en wat is er nou gebeurd met je? En kom nou toch mee en blijf daar nou toch niet staan. Man en vrouw in het huwelijk kan heel verschillend liggen. Misschien heb je met je vrouw die er nou niet meer is, misschien heb je daar heel veel goeds mee beleefd. Maar er kunnen ook huwelijken zijn waarvan je zegt, ja, we zitten niet op één stoel. En dat was eigenlijk net, dat moet wel met Lot en zijn vrouw wat geweest zijn. Ze zaten niet helemaal op één stoel. En het was zo in hun gesprekken, in hun handel en wandel, waren ze het soms toch niet eens. En nu gaat daar, maar hij heeft van haar gehouden, zijn lieve vrouw, dat moet je aannemen. En die blijft daar en daar is geen leven meer in. Dat moet voor Lot toch wel verschrikkelijk geweest zijn. En dan blijft hij niet staan. En dan zegt hij, ja, maar ik kan toch niet zonder mijn vrouw verder. Hoe moet ik nou verder gaan? Bunyan zegt, nee, toen moest Lot lopen voor zichzelf. Dan komt toch uiteindelijk ieder mens voor zichzelf te staan. Wel, en zo zegt nou de Heere, gedenk aan de vrouw van Lot. Niet Lot, maar de vrouw van Lot. Het is zo dat ik moet zeggen, ja, de Heere geeft me een heel slecht voorbeeld. De Heere zegt, daar moet jij aan denken. Alsof hij eigenlijk wil zeggen, jij lijkt erop. Je lijkt op die vrouw. En gemeente, dat zijn toch dingen voor ons die heel belangrijk zijn. Als wij nou de toepassing gaan maken, dan kunnen wij zeggen, ja, wie zijn wij? Wie zou u nou zijn? Wie bent u nou? Lot of mevrouw Lot? Daar hangt toch alles van af. En zouden ze hier nou samen binnenkomen, de kerk in, dan zou ik als buitenstaander ik zou het niet weten. Ik zou er niet over kunnen oordelen, Lot of mevrouw Lot. Want ze lijken zoveel op elkaar. Ze hebben zoveel samen gedaan, dat je zou zeggen, ja, wie ben ik nou? En daarom is dat een heel belangrijke vraag, gemeente. Wij moeten leren uit Lot en zijn vrouw. En dan zeg je dat gevaarlijke opschuiven. Ik denk dat we zijn daar allemaal mee bezig. We. We zijn zo aan het opschuiven. We zijn zo aan het inleveren. We zijn zo aan het accepteren van de dingen. Dat is echt waar. Dat moet iemand die zichzelf ernstig neemt, moet het elke dag tegen zichzelf zeggen. Ben je niet weer een beetje opgeschoven naar de wereld? Ik ga nou maar niet voorbeelden geven. Want ik kan natuurlijk zo de zaken aan elkaar rijgen. En ik kan zeggen, toen heb je dat in huis gehaald. En toen ben je daarmee verder gegaan. En dat geldt van mij, dat geldt van u. Dat vreselijke opschuiven. Dan is het wel goed dat de Heer zegt, je moet eens aan die vrouw van Lot denken. Dat is nou de vrucht. Dat is nou de vrucht van dat opschuivende leven. Van dat inleveren van de waarheid. Eerst 2 keer naar de kerk. En toen werd het langzaam 1 keer. En tenslotte werd het te hooi en te gras. Het werd eigenlijk nooit meer. Die verschrikkelijke opschuivende werking. En die vrouw. Niet, eigenlijk niet los van je verleden. De Heere zegt, de dag van de Zoon des Mensen. Dat moet wel een verschrikkelijke dag zijn. De bliksem. Dat gaat zo snel. Dat kun je niet zeggen. De Heere zegt, hij zegt dat ook, vers 24, gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo loopt de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Wat een dag zal dat zijn. Die dag dat de Heere zo ineens over Sodom vuur en zilver regent. En dat zo die dag ijskoud aanbreekt. De dag van de Zoon des Mensen. Maar als ik dat nou zo lees, dan zeg ik, er is gelukkig. Want als er hier nu zijn vanmorgen die zeggen, ja, ik vind het toch een benauwende tekst. Gedenk aan de vrouw van Lot. En ik weet eigenlijk niet wat ik ervan zeggen moet. En als je nou zegt, hoe zal ik nou ooit in dat Zoar komen? Hoe zal ik nu ooit behouden worden? Dan mag ik toch ook zeggen, de Heere spreekt over zijn dag. En hij noemt dat zelf hier niet eens. De Heere geeft dat niet als uitweg. Maar weet u, nou lees ik op een andere plaats ook over die dag van Christus, Abraham. Abraham heeft met verlangen zijn dag begeerd, staat er. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Dat was niet de dag van de bliksem. Dat was de dag van Bethlehem. Toen, want de zon, de dag begint toch niet met dat hemelvuur dat zo vreselijk is. Een normale dag vanmorgen, ja, dat is vanmorgen niet zichtbaar geweest, maar toch, toen het licht werd, wisten wij, de zon ging weer op. De zon is er gelukkig weer. De zon geeft ons weer licht. Zo gaat de dag normaal op. En dan zeg ik, de dag van de Zoon des Mensen, die bliksem zien wij nog niet. Het is nog de dag, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. En als je nou zegt, ja, maar ik ben zo bang, want die dag maken we wel mee. De dag van die bliksem. En dan zeg je, ja, hoe zal ik nou die dag ooit kunnen meemaken? Als dat nou je vraag is, dan zou ik willen zeggen, lieve mensen, dan zou ik willen zeggen, dat kan nu, omdat de Heere vandaag nog een dag geeft. Niet als de bliksem, maar vandaag is de zon nog opgegaan. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal beschutting zijn onder zijn vleugelen, moet u zien. Die dag van genade, dat is er vandaag nog. Vandaag is het nog niet de dag van dat vreselijke hemelvuur, dat verschrikkelijke. Maar vandaag is het nog de dag, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. En de Heer zegt, heden zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar neem zijn genade ootmoedig aan. En die dag van Bethlehem was toch wel een heerlijke dag, gemeente. Het was zo lang donker geweest. Donker, al die jaren van het Oude Testament. En ze waren allemaal ook maar opgeschoven en opgeschoven naar de wereld en naar de zonde. En dat was toch eigenlijk, het was toch maar een verschrikkelijke toestand. Opgeschoven, maar de Heere gaf toch uit genade die dag van Bethlehem, die dag van zijn genade. En in het licht van die dag mag jij nou nog leven. En de Heere zegt, dat is er ook voor jou. De zon gaat op. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Daar komt de Heere nog mee. En dat staat hier nou niet eens in dit gedeelte. Soms kun je dat voorstellen, dat ik dan als dominee denk, ja, moet ik mij nu niet aan het woord van de zaligmaker houden? De Heere Jezus heeft alleen maar de ernst gebracht in deze preek. Hij heeft eigenlijk alleen maar de dag van de bliksem genoemd. Maar ik geloof toch in de lijn van al de raad Gods, het volle woord des Heren, dat ik zeker ook nu mag zeggen, er is toch ook nog een andere dag, gemeente. De dag der zaligheid. En dat kan vandaag zijn. Waarom zou het vandaag niet zijn? Ja, zegt u, ik heb al zoveel dagen meegemaakt. Allemaal van die mooie dagen, mooie zondagen. Bijna soms, bijna erbij. En toch, wat heb ik nou? Ach, dan zegt de Heer nog een keer. Want je hebt bij Lot wel gezien. Enerzijds is er een lange neergang geweest. Al maar minder worden, al maar meer opschuiven. Maar er kwam toch ook een moment. Toen trok hij de les. Doet u dat nou ook? Trekt u nou de les en zegt u, het is vandaag. De poort staat open. Het is vandaag een zonnige dag, absoluut. De zon schijnt niet. En toch zeg ik, het is een zonnige dag. Want het is de dag, de zon des heils staat aan de kimmen. En daarom, heden, zo gij zijn stem hoort. Wie bent u? Ik mag ook wel de vraag stellen, hoe is uw huwelijk? Ook heel belangrijk. Je vrouw, hoe gaat het met je vrouw? Hoe gaat het met je man? Hoe gaat het met je kinderen? Dat zijn belangrijke vragen. Laat al deze dingen ons brengen, gemeente, tot die dag van Christus, die heden er nog is. Het is nog geen nacht geworden. Maar die nacht komt wel waarin niemand werken kan. Maar laten wij zo mogen geloven dat die zon des heils ook tot ons komt. Dat zal uitmonden in het eeuwig wandelen, in het licht van zijn vertroostend aangezicht. Al daar zal geen nacht zijn. Maar het volk dat daarin wandelt zal vergeving der zonde hebben. Amen.